Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Volgende week, 8 mei, zal het 75 jaar geleden zijn dat Nazi-Duitsland capituleerde en de Tweede Wereldoorlog in Europa definitief voorbij was. Hoewel, definitief is relatief. Toen moest de repressie nog beginnen, het rouwen en de wederopbouw. Tweede Wereldoorlog en Shoah, de Jodengenocide, zijn sinister genoeg twee handen op één buik. Anne Frank is wellicht het bekendste slachtoffer. 9 jaar geleden sprak ik met Bert Meijer. Zij kende de familie van Anne Frank bijzonder goed en overleefde als kind, in tegenstelling tot Anne, het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar ze dus Anne en haar zus ook al kenden. Honger en ontbering. Later werd Berthe bekend als culinair journaliste van NRC. Als het aan mij lag, zei ze, zou er geen dag voorbij gaan zonder voedsel. Tussen die uiterste ligt een kleine 80 jaar en een turbulent leven. Lach, moet ik zeggen, want Berthe stierf een jaar na ons gesprek. Een eerbetoon aan alle slachtoffers.
Ik zit een beetje in een dal, maar ik laat me niet kisten.
En hoe komt het?
Ik ben ziek op het ogenblik en daar werk ik hard aan om dat beter te maken.
Zwaar ziek?
Nou, het is een ernstige ziekte, ja.
Ja. Wat is het precies?
Het is kanker.
Kanker, ja.
Ja.
Ja, en u heeft al... Want dat is eigenlijk niet zo gek veel dat ik dat antwoord hoor. Ik zit in een dal. De meeste mensen zeggen... Misschien liegen ze, hoor. Ik zit op een berg.
Nee, die berg heb ik heel vaak gehad, maar nu even niet.
Ja. Maar je hebt al in veel dalen gezeten ook, hè?
Ik heb ook in veel dalen gezeten en dan ben ik ook weer uitgeklommen.
Ja.
En dus ben ik van plan om ook hier weer uit te klimmen.
Veerkrachtige vrouw.
Dat hoop ik.
Nee, maar dat is toch gebleken, want je bent inmiddels al 80, hè? Of
nee, ouder. Ben je gek? Nee.
Je gaat naar je 80.
Ja, dat mag ik wel zeggen, hè, als oude dame. Nee, ik ben 73.
Oeh!
Dus jonger dan...
Jonger? Je bent een 50-plusser, sorry.
Ja, zo is dat.
Is dat, u heeft de familie Frank, hè? Dus de familie van Anne Frank en Margot en vader en moeder Frank, gekend.
Ja. In het begin van de oorlog mochten Joden hun beroep niet meer uitoefenen. En tegenover ons woonde een kapper, die dus ook niet meer zijn beroep mocht uitoefenen. En die deed dus stiekem in een achterkamer heren knippen. Dus mijn vader ging erheen en die nam mij als klein meisje dan mee. En daar zat ook meneer Frank en die hadden dus veel gemeen, want zij waren uit Duitsland gevlucht. Mijn moeder was uit Duitsland gevlucht. Mijn grootouders waren ook uit Duitsland gevlucht. Dus die hadden het een en ander met elkaar te bespreken. En zo kwam de familie Frank bij ons ook wel eens op bezoek op een zondagmiddag, want 's avonds mocht je de deur niet meer uit. En zo heb ik die meisjes leren kennen. En daarna heb ik ze, toen was ik dus veel ouder, was ik 6, 7 jaar oud, in Bergen-Belsen opnieuw gezien. En daar ben ik natuurlijk heel erg van geschrokken, want we zagen er allemaal vreselijk uit.
Ja, dus je hebt eigenlijk zowel buiten de kampen als in de kampen gekend.
Ja.
Nu, even buiten de kamp. Ik geloof dat Anne nog heeft gedanst met uw moeder.
Ja, dat was. Ik denk dat het de verjaardag van mijn moeder was. Mijn vader had zo'n ouderwetse koffergrammofoon met zo'n toeter erop. His Master's Voice-achtig ding. En mijn vader die draaide een Charleston. En mijn moeder die ging dansen. En Anne vond dat zo leuk. Die wilde ook meedansen. Dus die zaten met z'n tweeën de Charleston te dansen. Mm-hmm. Ik heb er hele leuke herinneringen aan. Vrolijk, omdat het toch bedrukte dagen waren in de oorlog. En dit was eigenlijk zo'n vrolijk moment.
En als je naar haar keek toen, hè? Wat dacht je toen als je dat...
Gezellige aantrekt? Meid. Ja, ik was natuurlijk veel jonger dan zij.
Het was opgewekt?
Een hele opgewekte, gezellige kwekkebek was het.
En dan zie je ze terug?
En dan zie je ze terug en dan is er eigenlijk bijna niets meer van over. En, maar ja, al die mensen zagen er zo vreselijk uit in dat kamp. Ik bedoel, ze waren of bijna dood of ze probeerden nog net niet dood te gaan. Dat hoort bij dat beeld, ja.
Anne Frank las jou ook sprookjes voor.
Nou, sprookjes, het was één verhaaltje. En dat was een verhaaltje wat ze al eerder had verteld. En Margot zei, waarom vertel je dat verhaaltje wat je toen aan Berthe vertelde niet nog eens een keer? Het was eigenlijk meer om mij op te vrolijken. Want ik zat in een gedeelte van het kamp waar ik eigenlijk helemaal niet thuis hoorde. Waar ik later ook weer weg ben gehaald. Waar zij wel zaten. En dat was een heel kort verhaaltje. Ja, van een prins en elfjes. Zo'n sprookje. Kort.
Maar je zegt,
en het waren zeker niet meerdere verhaaltjes.
Het was één verhaal.
Zij was zelf ook al zo beroerd dat ze helemaal dat niet aankon om meer dan één verhaaltje te vertellen, zeg maar.
Maar je schrijft er wel over dat je van haar hebt geleerd dat dat sprookje of dat verhaal je een andere wereld liet zien. Een wereld waarin fantasie en werkelijkheid met elkaar verbonden zijn. Of ja, elkaar openlopen?
Ja, dat greep me als kind heel erg aan. Omdat het je uit de alledaagse gruwelijkheid tilde. En je in een wereld bracht waar je eigenlijk liever zou willen zijn.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja, dus een soort van escapisme.
Ja.
Maar je bent geloof ik 11 als je jouw ouderlijke huis, waar je hebt gewoond, terug gaat opzoeken met een oom.
Ja, daar had ik een ontzettende behoefte aan, want ik droomde daarvan. Ik heb er ook over geschreven.
Ja. Zullen we even naar luisteren?
Ja. Toen ik een jaar of 10 was, durfde ik iets aan oom Doris, dat was een oom van mij, te vragen. Waar ik al een tijd mee rondliep. Zou hij met mij een bezoek willen brengen aan mijn ouderlijk huis, niet ver van zijn huis vandaan, in de Nierstraat? In mijn eentje durfde ik er niet heen. Daar moest hij lang over nadenken. Ik bleef aandringen. In de paasvakantie, nadat ik 11 jaar was geworden, stemde hij toe. Zij het maar tegenzin. Het bezoek aan dat huis was voor mij heel belangrijk, omdat ik vaak droomde van het interieur en wilde zien of de indeling ervan klopte met datgene wat ik in mijn dromen zag. Dit zou deels de vraag kunnen beantwoorden waar ik mijn jongste jaren met mijn ouders had gewoond. Ik had die opheldering nodig. Soms had ik het gevoel dat ik niet verder kon leven als ik geen antwoord kreeg op dat soort vragen. Oom Doris was erg stil, ik ook. We beklommen de trap naar wat eens de voordeur van het huis was waar ik woonde met mijn ouders en mijn oma Femmetje van vaders kant. Op het bordje naast de deur stond de naam Padvinder. Het eerste wat door me heen ging was dat deze mensen ons huis hadden ingepikt nadat wij naar Westerpark waren afgevoerd. Het kon niet anders. Het waren vast NSB'ers. Boos worden mocht niet. Anders zouden ze ons nooit binnenlaten. Indien nodig was ik zelfs bereid om me te vernederen en lief tegen hen te doen om voor elkaar te krijgen waar ik voor kwam. Ik voelde me een kleine detective. Mijn hart bonste in mijn keel toen oom Doris aanbelde. Hij zou eerst het woord doen, zoals we hadden afgesproken. De deur werd geopend door een Noorse vrouw. Wat moet u? Vroeg ze. Oom Doris begon met het maken van excuses en legde de reden van ons bezoek uit. Hij vertelde dat ik daar als klein meisje met mijn ouders had gewoond en dat ik het huis zo graag nog eens wilde zien. Joden zeker, zei de vrouw. Ja, riep ik ineens, we zijn Joden.
Dat is toch wel onvoorstelbaar, mevrouw Meijer. U ziet uw ouderlijk huis opnieuw. En dat blijkt te zijn ingenomen verdorie door NSB'ers, dus door collaborateurs.
Ja, daar kon ik op 11-jarige leeftijd echt niets meer aan doen. Maar ik voelde het wel aan mijn water dat het zo was. Het was heel beklemmend.
Dat huis hebben ze gewoon ingepikt dus?
Ja, dat huis is gewoon ingepikt.
En is dat nooit meer later teruggegeven?
Nee, dat ging zo.
En daar heb jij ook nooit moeite voor gedaan?
Heel laat in mijn leven is die boosheid zo erg geworden. Die boosheid om wat er allemaal verloren was gegaan. Ja, natuurlijk mijn ouders zelf die waren omgekomen. Dat ik daar iets mee kon.
Even.
Ja.
U zegt dat nu bij wijze van... Ja, ik zeg het er even tussendoor. Mijn ouders waren natuurlijk omgekomen. Dus je bent een kind van God. Ja, een kind, hè?
Ja.
7, 8 jaar. Je hebt je beide ouders verloren in Bergen-Belsen.
Ja.
Je bent de enige die overblijft?
Ik met een zusje.
Ja.
Jonger, je zusje.
Ja. Als je terugkomt uit Bergen-Belsen, Bert de Meijer, dan ga je er toch vanuit dat je, als je geen ouders meer hebt, dat je wordt opgevangen door familie?
Die was er niet.
Dat was
helemaal... En als ze er al waren, dan waren ze allemaal zo getraumatiseerd van hun eigen verblijf in het kamp, in dat kamp of een ander kamp, dat het onmogelijk was om daar te gaan wonen. Dat kon niet. Ik was eigenlijk heel blij met de oplossing van dat kinderthuis. Dat was een neutrale oplossing.
Je komt in een kinderthuis van een kunstenaarsdorp.
Ja.
Een bekend kunstenaarsdorp, hè?
Laren, Noord-Holland, ja.
Hoe was het daar?
Ja, een beetje tweeslachtig. Aan de ene kant is het een plek waar je absoluut niet wil zijn, omdat het ergens ben je nog altijd trouw aan de gedachten aan je ouders. Aan de andere kant is het een neutrale oplossing. Het is niet ideaal, maar... Ja, ik heb me er doorheen geslagen, want er was geen andere mogelijkheid.
Maar je werd daar voorbereid om in de kibbutz te gaan werken, geloof ik. Hè?
Helemaal, ja. Dat was het vooropgezette idee was dat wij allemaal naar Israël moesten, op Aliyah. En dat vond ik zo vreselijk. Het was alsof ze daar een nieuw kamp hadden opgericht. En daar wilde ik absoluut niet heen. Dus... Ik dacht, laat mij maar hier.
En wat was dat precies? Wat moest je daar gaan doen? Welke opdracht hadden jullie?
Wij moesten, dat was in 1949, toen, of 48, toen de staat Israël werd uitgeroepen. Nou ja, iedereen die kon, die moest meehelpen met het oprichten of het, hè, van de staat Israël. Dus je kwam daar in kibbutzim, die vreselijk armoedig waren, waar eigenlijk niks was.
Maar dat is toch God geklaagd? Dan ga je eerst de hel eigenlijk van de kampen door.
Ja.
En vervolgens kom je in een...
Dat begreep
staan we
dus,
toe, een nieuw soort van kamp.
Er werd heel erg pressie op je uitgeoefend. En ik begreep niet waarom ze ons dan ook nog dat wilden aandoen. Zo voelde ik dat als kind. En ik heb me er ook ernstig tegen verzet. Mijn beste excuus was dat ik bij mijn zusje wilde blijven... En dat was ook afdoende, zal ik maar zeggen.
Nu zeg je, Hitlers oplossing voor het Jodenvraagstuk werd daar in dat kindertehuis voortgezet in een nieuwe vorm, de staat Israël.
Werd daar voortgezet, niet in een kindertehuis, maar in een soort van andere concentratiekamp situatie. Waar je dus eigenlijk ook geen vrijheid had en moest doen wat je werd opgedragen. En ik vond dat... Ik bedoel, zelfs op die leeftijd begreep ik dat ik daar niet heen wilde.
En ondertussen, neem ik aan, werd er gezwegen over wat jullie hadden meegemaakt?
Niemand sprak daar ooit over. Daar werd door niemand over gesproken. Dat was een taboe.
Niemand.
Er zijn nog steeds mensen op mijn leeftijd die daar in zo'n kamp hebben gezeten of in een onderduik, die daar niet over kunnen spreken. Ik heb er zelf ook heel lang niet over kunnen spreken.
Is dit een overwinning voor u nu?
Ja, in feite wel.
Christina Jackson, Richard Stamper en Vofke Ashkenazi. We brengen voor ons het eerste deel uit het Arensky-trio. Arensky was een Russische componist.
Ja.
Ik geloof eind 19e eeuw was het leermeester van Rachmaninov.
Ja.
En u heeft een band met zijn muziek?
Ja, ik heb een band met zijn muziek, want mijn man speelt die muziek. Mijn man is muzikus. En dit is een van de prachtige stukken die hij ook speelt met andere muzici. En ik ben buitengewoon op dat stuk gesteld.
Christina Jackson, Richard Stemper en Vovka Ashkenazi. Met het eerste deel uit het Arensky-trio. Bert de Meijer. Muziek die u heeft leren kennen dankzij uw man Gary Goldschneider. Hè, de fameuze componist. Speelt hij het zeker zo goed?
Minstens zo goed. Oh. Ja, prachtig.
Om niet te zeggen beter.
Prachtige, hè? Emotionele muziek.
Ja. Ik die als geen ander honger heb gekend, zegt u, laat me nooit meer met een lege koelkast zitten. Naar verluid zou er in uw huis inderdaad altijd een volle koelkast staan.
Ja, daar word ik erg mee gepest.
Ja?
Ja, ja, dit is een mijn kinderen, mijn man ook, die af en toe roept, willen jullie iets bijzonders zien? Moet je even meekomen? En dan doet hij die enorme koelkast open en dan zien ze dus een solide muur vol met voedsel. Want ja, dat is nu eenmaal zo.
Waarom is dat?
Daar raak ik nooit meer van af.
Nee.
Als je eenmaal honger hebt gekend, dan ben je altijd bang dat je weer honger krijgt. En ik ben altijd bang dat er niet genoeg in huis is. Dus ja.
Maar het moet niet alleen gewoon voedsel zijn, het moet ook nog eens goed voedsel zijn.
Het moet goed voedsel zijn, het moet heel lekker zijn.
U bent,
het is natuurlijk jarenlang mijn vak geweest.
Ja.
dat leer je nooit meer af.
Ja, je was jarenlang culinaire journaliste van NRC.
Ja.
Kwaliteitskrant in Nederland. Schreef ook nogal wat kookboeken, onder meer In de Avontuurlijke Keuken.
Ja.
Geef je 600 recepten, die worden gerangschikt per maand. Recepten voor alleenstaande, maar ook voor gezinnen van 2 tot 6 personen. Als ik dat doorblader, dat boek, dan merk ik dat u een voorkeur blijkt hebben voor, hoe zal ik het noemen, een nogal voluptueuze keuken. Dat mag nogal wat, mag wat kosten, het mag... Het moet niet te eenvoudig zijn en het mag ook. We moeten niet op de calorieën letten.
Nee, het moet vooral lekker zijn. En als mensen op dieet moeten, dan moeten ze gewoon de helft eten.
Zo eenvoudig is het.
Zo eenvoudig.
Ja. Wat zou een ideale maaltijd zijn? Om te vieren.
Een ideale maaltijd, dat is kreeft met verse pasta of coquille Saint-Jacques. Met verse kruiden en verse pasta en een hele lekkere salade erbij. Dat is zo simpel, hoeft het, kan het zijn.
Basic.
Ja.
En wat drinken we daarbij?
Nou, daarbij drinken we wat we lekker vinden, wat we in huis hebben. Ja, een mooie Chablis of zo.
Een mooie Chablis, ja.
Ja.
Recent, hè? We gaan niet snobistisch doen.
We gaan niet snobistisch doen.
Ja, maar helpt het nu bijvoorbeeld dat u die hele kindertijd met honger heeft doorgebracht? Gaat u nu anders proeven?
Helpen, dat is... Ik weet het niet. Het draagt natuurlijk wel ertoe bij dat je anders gaat proeven. Ja, je bent meer... kieskeuriger. Tenminste, ik ben kieskeuriger geworden. Ook omdat ik dus weet wat niet lekker eten... kan doen. Ik bedoel, naar mij toe kan doen. En ik verdom het om eten te eten wat ik echt niet lekker vind. Of wat heel slecht bereid is. Ziekenhuis eten, dat is dus verschrikkelijk. Dat is echt een ramp.
En daar heeft u de laatste tijd
ja,
wel mee te maken
gehad? Ja, daar heb ik de laatste tijd mee te maken gehad. En als ik dat zag, dan dacht ik, oeh, nee.
We kunnen wel eens zeggen... God, ik heb honger. Maar dat is natuurlijk waarschijnlijk niet echt honger die je heeft meegemaakt.
Nee, honger, dat is iets heel elementairs. Honger is iets heel naars. Daar word je heel depressief van. En dat wil je liever niet hebben. Daar moet je dus vooral verre van zien te blijven.
Het fascineert me toch. Omdat ik denk dat iemand zoals ik nog nooit echt honger heeft gehad...
Nou, wees maar blij.
Ja.
Hè?
Als ik uw leven even in vogelvlucht bekijk, hè, die 73 jaar inmiddels, die inderdaad als geen ander zich afspelen tussen een berg en een dal, maar ook tussen honger en uitputting. Maar, en, God, ongelooflijk feesten ook, hè?
Ja, dat ben je toch wel... eraan verplicht. Als je zoiets hebt overleefd, dan moet het leven zoveel mogelijk een feest zijn. Tenminste, maar, voor mij.
Maar dat ging dus echt ook gepaard met, en nu spreekt de bedeesde Vlaming, hoor, die nauwelijks van het leven verstand heeft, maar met uitspattingen, seksueel.
Nou, nee. Zo erg was het nou ook weer niet. Maar het is wel zo dat je wil het onderste uit de kan. Je wil er iets prachtigs van maken.
En dat deed je bijvoorbeeld met Gerard Reven?
Ja, dat was een hele gezellige bovenbuurman. Waar ik dus 3 jaar mee samen heb gewoond. Tenminste, we woonden in hetzelfde huis. En we kwamen heel veel bij elkaar over de vloer. Want mijn toenmalige echtgenoot en Gerard Reven hebben ons gezamenlijke huis verbouwd. Dat was ontzettend leuk. Ik heb door Gerard Reven heel veel bekende Nederlanders... die toen nog niet echt bekend waren... maar wel al bekend aan het worden waren, leren kennen.
Ik zeg er even volledigheidshalve bij, hoor. voor wie nu, die ene die het niet weet, Gerard Reven natuurlijk, misschien wel noemde zichzelf de grootste volksschrijver der Nederlanden, die met zijn boeken alle andere boeken op de telefoonboek en de Bijbel nauw verborgen had gemaakt. Notoir homofiel, katholiek. En die woont dan boven, ja, een Joods. Ja,
hij was dol op Joodse vrouwtjes. Hè? Zijn eerste vrouw, want hij was ook nog getrouwd geweest, was Hanni Michaëlis, de dichteres. Wij waren heel close met elkaar. Hij had niks tegen Joden. En dat katholiek worden, dat is ook gaandeweg tot stand gekomen. Maar ik bedoel, we leerden elkaars vrienden ook kennen. Het was een heel gezellig bestaan eigenlijk. Toen wij later in Edam gingen wonen, kwam hij ook vaak op de terugweg even kijken. En dan zag hij die enorme gang. En dan zei hij, dit kan nooit goed komen. En daar had hij dus gelijk in.
Ja. Het was op uw 21ste verjaardag, geloof ik, dat u een feest geeft, hè?
Ja, ze hadden dus de boel verbouwd bij ons. Tenminste, Gerard Reven en mijn echtgenoot. En nou, er moest heel lekker gekookt worden.
En u heeft het neergeschreven.
Op mijn 21ste verjaardag bereidde ik voor ons en onze behulpzame bovenburen, dat waren dus Gerard van Dreven en zijn vriend Wimi, minstens 4 gangen, riepen de heren, met dure wijnen en champagne vooraf. De grote, door mijzelf en mijn geliefde getimmerde eettafel werd gedekt met een wit laken en ons mooiste serviesgoed, bestek en glazen van de HEMA en het Waterloopplein. Daar kwamen ook onze stoelen vandaan. Gerard van Boven had zijn trouwpak aangetrokken en Wimmy een blazer met een flannelbroek. Mijn Gerard, die heette toevallig ook Gerard, droeg een uitzinnig duur cashmeren colbert. En ik een zijden jurk met een laag décolleté die ik gemaakt had op mijn Singer handnaaimachine, ook van het Waterloopplein. Het menu bestond uit een zelfgemaakte pâté van port op een bedje van waterkers. Een dubbel getrokken consommé met madeira en kervel. Vervolgens gestoofde eend in een rode wijnsaus met een garnituur van rode kool met appeltjes, appelstroop, laurier en kruidnagelen. Gecombineerd met gekookte meiraapjes en selleriepuree. De vierde gang was een selectie Franse kazen. We hadden van Boelen, een bevriende wijnhandelaar, 3 flessen Cantenac Brown gekocht voor een fortuin. Het dessert bestond uit saggertorten met aardbeien en slagroom. Daarbij werd een zoete bagnules geserveerd. Tot slot was er koffie met een eau de vie Poire Williams en voor de heren een peperdure Cubaanse sigaar van het sigarenpaleis Hajenius op het Rokin. In de manshoge vergulde spiegel achter de eettafel werd elke handeling en elk gerecht weerspiegeld, wat de indruk wekte dat we in een surrealistisch toneelstuk van Beckett zaten. Mooi, poëtisch en tegelijk onwezenlijk. De conversatie begon netjes, maar werd gaandeweg platvloerser. Diverse mooie jongens werden van top tot teen besproken. De beide Gerards betasten elkaar als geliefden en aan mij werd voorgesteld de liefde met alle 3 de heren tegelijk te bedrijven, wat ik gierend van de lach van de hand wees. Er wachtte mij immers een dijk van een afwas.
God, een beetje teleurstellend einde.
Juist niet.
Ik dacht echt dat u dan... Dan wacht je toch vol spanning. En u gaat zo doen met 10 de heren.
Ik had helemaal geen zin om de liefde met al die mannen te bedrijven.
Nee.
Dus het was een mooie uitwijkmogelijkheid naar de afwas.
Maar u bent 21 en dan ziet u zo'n Gerard bijvoorbeeld lekker staan masturberen. Dat schrijft u ook.
Ja, dat inderdaad. Ja. Ja, God, dat gebeurde. Dat gebeurde allemaal.
Ja. Ja. Turbulent, dat is een eufemisme. Want uw Gerard die zat aan de alcohol. De buurt, ik ben zo nog maar net even gaan weer bekijken. En blijkbaar is er niet veel veranderd. Wat is dat? Een allergaartje van chique, rijke manswoningen. Hoertjes zitten daar. Dealers. Dat was toen ook
allemaal,
zo.
Allemaal, ja. Dat zat er toen ook al, ja.
Ja, want ik geloof dat op een bepaald moment iemand... Ja, de Stones, zo is het. Dat moeten we toch niet vergeten. Die komen op een bepaald moment.
Toen woonde ik al in Edam. Dat was met onze vriend Olivier Boelen. Die kwam een tochtje maken de provincie in om de Stones waren niet al, het waren niet alle Stones bij elkaar, maar...
Mick Jagger was er mee, hè?
Ja, ja, die kwamen gewoon even langs om te kijken hoe zijn vrienden in de provincie leuk woonden. En dat was, ja, het was vrolijk en gezellig. Aan de andere kant...
Nou, maar ik zeg het even omdat ik geloof Keith Richards op een bepaald moment een heroïneshot wil nemen.
Ja.
Je hebt dan een kind inmiddels.
Ik heb een kind en ik zag dat niet zitten. En ik heb dus ook gevraagd of hij dat even elders kon doen. Op het toilet bijvoorbeeld. En dat deed hij ook, ja.
En, maar dat was het leven wat u...
Dat was het leven, ja. Maar ik was wat dat betreft toch een buitenstaander. Ik keek ernaar en ik registreerde het. Maar ik maakte er niet echt deel van uit. Maar het gebeurde wel onder mijn neus, dat wel.
En vond u dat... Ja, hoe stond u dat tegenover? Vond u dat prettig dat u dat mee kon maken?
Het was niet zozeer prettig als wel interessant. Ik vond het interessant dat ik dit allemaal meemaakte.
Ja.
Want wie maakte dat nou mee? Dat gebeurde allemaal bij mij thuis. En ik had er niet eens om gevraagd.
In die tijd, geloof ik, we zijn eind jaren 60, 1969, leert u ook Rod McEwen kennen?
Ja. Wij hadden een reisje naar Ibiza gemaakt. En... we logeerden daar in een hotel waar Rod Als ook logeerde. Maar dat bed, dat werd een beetje vreemd beslapen. Dan was het weer Rod's beurt en dan mochten wij er weer slapen. En op die manier, ja, soms was het ook heel gezellig, want dan zong Rod weer ontzettend leuke songs. Maar het voornaamste was eigenlijk dat iedereen de hele dag dronken was.
En hij maakte ook hele mooie vertalingen van Brel, waardoor Brel zelf geloof ik de oversteek...
Schitterend, ja. Dat was echt indrukwekkend.
Ik denk dat we met z'n allen nu collectief zullen vallen voor zijn stem. Is dat niet voor wie de stem niet kent?
Het lijkt me leuk om dat we even te horen, ja.
Ja, Rod McEwen, Gene.
Jean, the roses are red, and all of the leaves have gone green, and the clouds are so low, you can touch them, and so, come out to the meadow, Jean. Jean, Jean, you're young and alive, come out of your half, dream, dream, and run if you will to the top of the hill, open your arms, Bonnie Jean. Till the sheep in the valley come home, I'll wait. Till the stars fall around me and find me alone. When the sun comes a-singing, I'll still be waiting. Jean, Jean, the road is a red, all the leaves have gone green, and the clouds are so low, you can touch them, and so, come into my arm, Bonnie Jean. Morn's yellow haze,
Berg en Dal met Padone.
Rod McEwen, Jane, met die fantastisch mooie, doorrookte stem. Meer zoet, laten we eerlijk zijn, Bert de Meijer.
Dat wel, maar wel prachtig.
Ja. Je weet wel hoe je moet overleven, nu moet je nog leren hoe je moet leven. Dat zei jouw psychiater Hans Keilson.
Ja.
Wat bedoelde hij daarmee?
Nou, hij bedoelde daarmee dat ik wel kon overleven, maar dat ik eigenlijk helemaal niet wist hoe je moest leven. Dus voor mij ging er een hele wereld open die ik moest verkennen. Was heel beangstigend ook.
Hoe lang heb je daarover moeten doen om te leren?
Nou, wel 5 jaar.
5 jaar?
4, 5 jaar. En intensief.
En hoe oud was je toen je dacht, nu weet ik wat het leven is?
Toen was ik een jaar of 35. Dat ik dacht, nu weet ik het wel. Nu begrijp ik het.
En wat begreep je?
Waarom die dat gezegd had tegen mij. En wat ik allemaal nog had moeten leren.
Wat ik fascinerend vind is, op de een of andere manier, zeg je, jouw eerste man bijvoorbeeld was in zekere zin ook een oorlogsslachtoffer, omdat zijn ouders fout waren in de oorlog.
Ja.
Zo is het. Merkwaardig dat je dus op zo'n man dan valt.
Nou, dat is helemaal niet merkwaardig. Ik viel aan de lopende band op dat soort mannen. Op een of andere manier waren ze net zo erg slachtoffer als ik was. Ik begreep dus dat die man zo getraumatiseerd was door wat hem, eigenlijk door zijn ouders, was aangedaan. En daardoor had ik ook meer begrip voor hem. Maar op het laatst, ja, als je zo lang met iemand bent die alsmaar aan de alcohol is, dan is het einde, ja, op een gegeven ogenblik is het op. Hè?
Maar het is surrealistisch, hè? Je huwelijksmis bijvoorbeeld.
Ja.
In Engeland, daar komt hij dan, je denkt, bijna niet opdagen, dan toch weer wel, maar stom dronken. Ja. Toch?
Ja, inderdaad. Ja, ik was heel erg ongerust, want ik wist niet waar die was. Maar die vrienden van mij hebben weten op te sporen. En ja, hij was inderdaad stom dronken. Het was inderdaad een heel surrealistische aangelegenheid. En de vrienden die ons hadden getrakteerd op dit leuke huwelijksfeestje, wel Gerard Reven was daar overigens getuige van deze toestand. Ja.
Ja. Die vrienden?
Nou, die Marcel, die zei, nu kan je niet meer terug. Toen dacht ik, inderdaad, ik kan niet meer terug. Ik zit vast.
En toch trouw je daarmee?
Ja, omdat je dus, je wordt dus heel, ja, je probeert er toch het beste van te maken. Zelfs van zo'n huwelijk. Het was natuurlijk niet alleen maar een moeilijke man. Het was ook een hele interessante man. Hij was heel talentvol. Ik heb heel veel van die man geleerd. Dus dat is de keerzijde van die medaille. Voor mij is het heel belangrijk dat je iets leert van een ander.
Maar kunnen slachtoffers naar elkaar toegezogen worden?
Ja, het is intrigerend natuurlijk. Ik heb hetzelfde gehad met Ischa Meijer, die naar mij toe kwam.
Ischa Meijer trouwens een fenomeen in Nederland. Hè?
Dus ja.
Een interviewer, een schrijver, bekende Nederlander.
Ja,
eigenlijk ook een achterneef van jou.
Ja, wij werden toch verliefd op elkaar. En dat kwam door datgene wat ons bond. En dat was het verleden. Waar ik eigenlijk nog meer van wist. En het hem kon vertellen.
Hij had ook in Bergen-Belsen gezeten.
Ja,
hè?
Hij ook. En zijn ouders ook.
En hij heeft jou een dagboek nagelaten?
Hij heeft mijn dagboek nagelaten. En dat heb ik ook integraal, of bijna integraal, niet helemaal, opgenomen in dit boek.
In een boek dus dat heet Leven na Anne Frank.
Leven na Anne Frank.
Als ik dat even door dat dagboek blader dan, en ik pluk nu even een aantal zinnen die mij intrigeren. Het dagboek dus van Ischa Meijer. Wie zijn wij? Een dichter is een dichter ook als hij maar één regel heeft geschreven die de moeite waard is. Wij moeten elkaar opvoeden. Dus een dagboek aan jou eigenlijk gericht, ja. Hè? Of een zin als, ik weet het niet. Of, ik heb nooit beweerd dat Joden iets bijzonders hebben. Ik geloof wel nogmaals in de stigmatisering van bepaalde groepen, negers, dwergen, kleuren, blinden, ja. En dan deze, toch het gevoel, we moeten beide nog geboren worden.
Ja.
Herken je dat?
Dat herken ik, ja. Ja. Wat, ja. Nou ja, dat is dat leerproces, hè, waar ik het ook over heb. Dat je het gevoel hebt dat je er nog lang niet bent. Dat je nog een heleboel moet leren. En juist door wat je hebt meegemaakt, is de boel zo verstoord. En moet je eigenlijk opnieuw gaan leren leven. Daar komt het weer, dat leren leven.
Mm-hmm. Wat zou je ervan vinden om nu eens Sonny Rollins te draaien?
Oh, ik ben dol op Sonny Rollins. Dat mag van mij.
Oh, dat valt dan mee. Dat is ook ja. Een toeval. St. Thomas, zonder enige twijfel het bekendste nummer van hem. Een moderne jazz-standard, zeg maar. Het komt uit het album Saxophone Classes. Sonny Rollins, St. Thomas. Kijk, daar kikker ik van op, Bert de Meijer.
Hoezo?
Ah, ik lekker ritmisch.
Fantastische muziek.
Ja, fantastische muziek, hè? Ja. Ja, dit is een compliment, hè, voor Sonny Rollins. Kikker ik van op, hè? Ken je die uitdrukking? Ja, toch?
Ja, dat ken ik goed, ja.
Oké, all right. Ja, want mag af en toe in dat bewogen leven van Bert de Meijer, kampoverlevende onder meer. In Bergen-Belsen met Anne Frank, vervolgens, liederlijk geleefd, bedoel ik.
Nou, dat is niet zo.
Nee,
het valt reuze mee.
Ja?
Het Dat is niet zo liederlijk. Nee hoor.
Nee?
Ik heb altijd die afstand bewaard.
Oké, okay. Liederlijk zien leven dan?
Zeker. Ja. Liederlijk zien leven.
Dat het is alsof je niet durft. Dat is er niks op tegenover liederlijk leven.
Nee, maar ik weet wat de consequenties zijn.
Van liederlijk
van
leven?
Van liederlijkheid.
Ja?
En
wat zijn de consequenties?
No way.
Wat zijn de consequenties?
José. Nou, daar krijg je altijd straf voor.
Ja, maar dat is omdat je jij gelooft, hè? Je bent, ik denk dat alle gelovigen daar een beetje last van hebben. Als ze liederlijk zijn, denken ze dat zal toch op de een of andere manier nu moeten worden bestraft.
Ja, zoiets. Zoiets.
Maar de vraag is dat wel zo, hè?
Ik denk het wel, ja.
Ja?
Toch wel, ja. Nou ja, het is hoe je het bekijkt. Ik bedoel, sommige mensen hebben daar helemaal geen last van die bestraffing. Die vragen er zelfs om. Nee.
Ja, maar dat zijn SM'ers, hè?
Ik
straf mij.
Ik houd mij enigszins op een afstand.
Eigenlijk 5 jaar geleden ga je voor het eerst terug naar Bergen-Belsen, het kamp waar je als kind hebt moeten doorbrengen, dat vreselijke kamp.
Ja.
Was dat met lode schoenen?
Ja, met lood in de schoenen. Dat mag ik wel zeggen, ja.
Ja.
Heel moeilijk. Heel emotioneel, heel moeilijk. En verdrietig, heel verdrietig. Dat verdriet komt ook weer terug.
Heb je daar bewust zo lang mee gewacht?
Ja, ik durfde niet. Ik was er bang voor. Ik was bang voor wat ik daar zou aantreffen. Ik besefte ook dat die grafheuvels, dat ik niet eens wist in welke van die grafheuvels mijn ouders lagen. Dat zijn ontzettende verdrietige momenten. Dat kan je niet veel hebben in je leven.
Ben je opgelucht dat je het toch hebt bezocht?
Nee.
Nee?
Ik ben niet opgelucht, nee. Ik heb er wel wat van geleerd. Dat het eigenlijk nooit overgaat. Dat verdriet nooit overgaat.
Luister even, want je hebt dat opgeschreven.
Ja.
Maar ja, je bent op de terugweg van Duitsland, Bergen-Belsen, naar Nederland.
Naar Nederland. We praten niet veel onderweg naar Nederland. Het Duitse landschap ging aan ons voorbij. De bedrukte gevoelens bleven overheersen. Waarom had ik deze reis gemaakt? Terwijl ik er al die jaren zo huiverig voor was. Was dit een vorm van perversie? Ik had gehoopt dat ik nu eindelijk dat hoofdstuk zou kunnen afsluiten. Dat ik vrede zou krijgen met mijn verleden. Dat ik afscheid zou kunnen nemen van mijn ouders. Dit bleek een illusie. Ik voelde nu, erger dan voorheen, het onstilbare verdriet. Er was niets afgesloten. Erger nog, er was zout in de wonden gestrooid. Het was onaanvaardbaar dat mijn ouders op zo'n afschuwelijke manier aan hun einde waren gekomen. Dat hun leven op zo'n jonge leeftijd vernietigd was. Het was onaanvaardbaar dat mijn eigen leven op zoveel manieren was verziekt. En dat ik me nog steeds schaamde voor wat er met me gebeurd was. Al die mensen hadden me verzekerd dat dit de gelegenheid was om vrede te sluiten met mijn verleden. Ze wisten niet waar ze het over hadden. Er is geen vrede. Het blijft oorlog tot mijn dood aan toe.
Schaamte?
Schaamte.
Daar zitten heel veel kampslachtoffers mee, hè? Met schaamte.
Ja.
Waarom?
Omdat het zo vreselijk is wat je wordt aangedaan, dat je je ervoor schaamt. Het is zo gênant. Het is zo vernederend. En dat veroorzaakt die schaamte, ja.
Zoals Duitsers en Japanners met schuld zitten.
Ja.
Bert de Meijer, wat is u of jou, wat mag ik nu eigenlijk zeggen? Jou, zal ik maar zeggen, jouw credo?
Geniet van het leven. Het is maar heel kort.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.